Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik in de podcast Nausica Marbee. En ja, we hebben even zitten twijfelen wel of geen podcast te maken. Want Nausica wil het uitvoerig hebben over de opening van het Holocaust Museum. Ja, en daar kan ik mijn gevoelens denk ik niet bij onderdrukken. Ik zal het in het kort uitleggen voordat ik met Nausica ga bellen. Ik ben in die buurt geboren en opgegroeid, net na de oorlog, op het Jonas Daniel Meijerplein nummer 14, tegenover de Portugese synagoge. Ik ben geboren in een familie waar 337 familieleden van zijn vermoord door de nazi's. Ooms, tantes, neven, nichten, achterneven, achternichten, nou noem maar op, 337 in totaal. Dat daar vandaag een Holocaust museum voor wordt geopend, ja, prachtig. Dat is een eerbetoon en een permanent eerbetoon eigenlijk aan al die 102.000 Nederlandse Joden die zijn vermoord, die zijn afgeslacht door de nazi's. In Nederland was het hoogste percentage Joden wat werd vermoord. Uiteindelijk bleven er nog zo'n, 5.000 over na de oorlog, 6.000. Dat was het. En men probeerde hun leven weer op te bouwen. Ik heb gesproken met een aantal mensen die vandaag bij die opening zijn, zo dadelijk. Die zeggen, Joop, we hebben het er moeilijk mee. We gaan er naartoe, omdat we zijn uitgenodigd, omdat er attributen liggen die in onze familie behoorden. Zoals mijn neef Freek van Beet zei, het pistool van zijn vader die in het verzet zat, mijn oom, en dat pistool ken ik, dat heeft hij geschonken aan het Holocaust Museum en dat ligt daar. En vandaar dat hij is uitgenodigd, maar ook hij zal het moeilijk hebben. En alle gedachten, hij heeft gisteren ook een column geschreven in Opinies, die moet je maar even lezen. Ik heb hem online gezet. Alle gedachten komen weer naar boven, omdat je bent opgegroeid met die verhalen. Je kent de verhalen die vandaag weer verteld worden. Je kent de verhalen die Freek in zijn column heeft gezet. We zijn ermee opgegroeid, Freek en ik. En dat komt weer allemaal naar boven. Dat mensen willen demonstreren, prima. Maar waarom moet dat per se in die buurt? Waarom moet dat in een buurt waar zo een beladen geschiedenis ligt? Had dat niet bij de RAI gekund? Had dat niet in Amsterdam-Noord gekund? Of weet ik veel waar? Maar waarom per se in een buurt die voor de meeste Joden zoveel gevoelens naar boven brengt? En dan demonstreren door een stelletje Hamas-aanhangers. Demonstreren door een mislukte falafelbakker die een partij heeft opgericht en zich doet voorkomen als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap. Sorry, ik heb daar geen woorden voor. Maar goed, ik ga met Nausica die podcast maken. Nogmaals, of ik mijn gevoelens kan onderdrukken, ik zal het niet proberen. Want het is een zeer emotionele, beladen dag. Maar we gaan erover praten, Nausica en ik. En ik ga nu kijken of ik haar aan de lijn kan krijgen. Een ogenblikje geduld, alsjeblieft. Nou, ik heb Nausica aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag, Nausica.
Goedemiddag, Joop.
Nausica, wij gaan het hebben. Was jouw voorstel over het Holocaust Museum en de opening en alles wat daaromheen zit. Ik zou zeggen, steek maar van wal.
Ja, zoals bekend gaat er straks toch iets heel erg bijzonders gebeuren in Amsterdam. 80 jaar eigenlijk, bijna 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog krijgt Nederland eindelijk een volwaardig Holocaustmuseum.
Ja.
En ik heb het nog niet gezien, maar er zijn persviewings geweest. En sommige groepen hebben het mogen al bekijken. En het schijnt dus gewoon echt een heel indrukwekkende plek te zijn. in de Hollandse Schouwburg, bekend historische schandeplek en pijnplek. En het is dus gewoon echt... ten eerste is het heel bijzonder dat zoiets gebeurt, altijd. En dat de herinnering samengevoegd wordt met de herdenking op een plek waar iedereen naartoe kan gaan. En iedereen iets van de geschiedenis leert. En als het museum goed gemaakt is, ook die vreselijke, indringende gevoelens meemaakt. Want ik heb wel eens Holocaust musea in andere landen bezoekt. En als je binnenkomt, heerst daar toch een sfeer die je bij de keel pakt. Hè? Want
ja.
Het gaat om gewoon echt een ongekende massamoord in heel Europa in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een gruwel. Het gaat om iets dat ons moreel kapot heeft gemaakt, maar daarna naar de Tweede Wereldoorlog ook gevormd heeft. Maar het gaat om miljoenen levensverhalen die geknakt zijn. Om miljoenen gezichten, miljoenen liefdes, miljoenen familiebanden. Die kapot zijn gemaakt op de meest brute manier.
Ja.
En niet toevallig, of niet als oorlogsschade of collateral damage. Dat is ook heel erg. Daar wil ik dus gewoon echt niets aan onderdoen. Maar dit was gepland. En dat is gewoon een industriële tak van de nazi's geweest. Het vernietigen van de Joden in Europa.
Ja.
Van de Roma en van zieke mensen. En nou ja, goed. Roma en Sinti en communisten en Slavische volkeren. Als ze de oorlog hadden gewonnen, waren ze doorgegaan met Slavische volkeren. Want die vonden ze ook minderwaardig. Die moesten ook vernietigd worden.
Ja.
Eindelijk krijgt Amsterdam zo'n museum. Heel laat. En dat zegt heel wat. Het is gewoon, als je bijna een eeuw laat passeren voordat je die herinnering aan het grootste Europese gruwel van deze eeuw, dan betekent dat je als samenleving toch niet goed bent omgegaan met de herinnering, met de verwerking van wat er gebeurd is, met de nazorg voor de nabestaanden, voor hen die het hebben overleefd,
ja,
en de generaties die daarna kwamen en die het moeilijk hebben. En we weten dat dit soort trauma's generatie op generatie worden doorgegeven. En uit onderzoek blijkt, en dat is onderzoek dat gedaan is dus naar trauma's in Amerika, naar trauma's van de slavernij. Het wordt niet alleen doorgegeven door verhalen, en het wordt niet alleen maar doorgegeven door sociale omstandigheden, door waarin mensen belanden, door de manier waarop ze hun kinderen opvoeden, erover praten of niet. Het schijnt ook genetisch te worden doorgegeven. Het zit gewoon, trauma's gaan in een DNA. In het DNA zitten van een familie. En dat wordt doorgegeven. En zo is het precies ook met de Europese Joden en de Joden wereldwijd. Die nazaten zijn van mensen die de Holocaust hebben meegemaakt. En het is ook een collectief trauma, ook voor Joden die, die niet in Europa hebben geleefd. Het hoort natuurlijk bij die geschiedenis. En het hoort bij de geschiedenis van Nederland vanaf nu op een bijzondere manier, namelijk omdat het deze plek is. Maar, zoals ik in mijn column afgelopen zaterdag schreef, het is ons niet gegund. En met ons bedoel ik niet alleen maar de Nederlandse Joden of de in Nederland wonende Joden, maar ook de Nederlanders, ook de samenleving. Want wat is er namelijk aan de hand? Er is een ophef, activistische ophef tegen de opening van dit museum, althans tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog. Dat heeft zich geuit in agitatie van de Rights Forum. En maar het meest opvallende was een verzoek van een moskeekoepel. De koepel noemt zich K7. En dan moet je weten dat K7 een stukje Everest is. Ik wist niet eens wat bedoelen ze ermee. En het is ook een bekende hoge drukspuit van het merk Kerchner. Tuinders kennen dat. Ik dacht, wat is dat nou, K7? Waarom noemen ze zich K7? Is het weer een popgroep, K3, K7? Nee, het zijn 200 moskeeën uit de regio Rotterdam en Den Haag die verzameld zijn in koepels. En die koepels zijn dan weer ondergebracht in een grote koepel en die heet dan K7. En zij hebben de koning gevraagd. En de koning dus gaat naar de opening van dit museum. Dat is heel belangrijk, zijn aanwezigheid daar. Er gaan staatshoofden, niet alleen maar hertog, er gaan meer staatshoofden zijn uitgenodigd. En deze moskeekoepel heeft tegen de koning gevraagd, ga niet. Want het is een schande als je daar staat naast de oorlogsmisdadiger. Nou, dat is gewoon zo ontzettend fout en in zoveel opzichten. Ten eerste heeft een moskeekoepel gewoon geen recht van spreken over de agenda van de koning. Zij bepalen niet wat de koning doet. Ik moet zeggen dat de Rijksvoorlichtingsdienst heel snel gereageerd heeft en gezegd heeft, de koning gaat. Punt. Klaar. Ondanks alle verzoeken, ondanks, dat is belangrijk. Het is een belangrijk museum. Het is belangrijk voor de sociale verhoudingen in Nederland. Voor het helen van vele wonden. Of in ieder geval voor een beetje troost. Want sommige wonden zullen nooit helen. En dat is duidelijk. Om gewoon geen misverstand erover te laten ontstaan. De koning gaat. Maar deze club heeft dat gevraagd. En is gaan doordrammen. Want nadat de koning gezegd heeft, ik ga. Heeft de club gezegd, goed, maar dan moet er de organisatie, het Holocaust Museum, de president van Israël een andere rol toedienen. Andere rol toedienen. Ja. Wat moet hij dan doen? Dan in de catering gaan zitten? Of bedienen? Of bij de garderobe? Of weggemoffeld worden? Of vanuit een kamertje achteraf iets schrijven? Of helemaal achter in de zaal zitten? Nou, je kunt het niet bedenken. Maar laten we gewoon echt even dit bezwaar analyseren van deze moskeekoepel. Ten eerste hebben zij helemaal geen recht van spreken en geen moreel recht om anderen de maat te nemen over misdaden tegen de menselijkheid. We gaan echt los over bewijs of Israël er iets oorlogsmisdaden heeft gepleegd of niet. Moeten we even kijken wie daar spreekt. Dat zijn moskeeën, koepels, die de hand boven het hoofd houden. Heel veel moskeeën die salafistisch zijn of die tot de moslimbroeders toebehoren. Onder andere is daar de Etihad moskee, denk ik dat is heet. En die heeft, daar is onlangs iemand vervolgd vanwege... daar is nog niemand vervolgd, maar daar is dus een prediker geweest die na 7 oktober heeft gezegd, wat Hamas heeft gedaan, dat is legitiem verzet. Zo moet het gezien worden. Dus dat is iemand die gruwelijke misdaden, terroristische misdaden, vergoelijkt. Tijdens het vrijheidsgebed. In een van de andere moskeeën van hun is iemand is er onderzoek van justitie geweest naar iemand die vrouwenbesnijdenis promoten in online cursussen. Uiteindelijk heeft justitie hem niet schuldig bevonden. Sorry hoor, je geeft cursussen en je videocursussen en je verwerkt vrouwenbescherming. Het is misschien gewoon wettelijk niet volgens deze rechters wettelijk toegestaan, maar het is gewoon een misdaad tegen vrouwen. Het is gewoon een wens om vrouwen massaal te verminken.
Ja.
Ja, dan ben je gewoon echt moreel niet in orde. Aan de andere kant, er zijn ook nog heel veel moskeeën hier die in handen zijn van salafisten, in handen zijn van moslimbroers. Daar is gewoon echt niks democratisch, niks liberaals aan natuurlijk, maar ook niks vredegezind aan. Dat zijn gewoon echt salafisten zijn uit op islamisme en op segregatie langs heel strenge religieuze lijnen die ontwrichten zijn voor samenlevingen in het Westen. En ook onder de moslimgemeenschap is daar in Nederland is daarvoor gewaarschuwd dat de salafisten heel veel moskeeën overnemen. Dat het gedaan is met vredige huistuin- en keuken-islam. Dat er gewoon ruzies zijn, dat er bedreigingen zijn. Moslimbroers idem dito, die zijn gewoon wereldwijd ook gelieerd aan terroristische organisaties. Dus je hebt gewoon als moskeekoepel, waar ook heel veel haatpredikers in de loop der jaren onderdak hebben gevonden. Een van de meest beruchte moskeeën uit deze koepel is de Assuna in Den Haag. een salafistische moskee van de bekende Sheikh Snijd van was. Het was gewoon echt een onuitstaanbare, strenge, religieuze man die preekte tegen homoseksuelen, die preekte tegen vrouwen. En die op een gegeven moment ook een gebiedsverbod heeft gekregen, omdat hij in kwetsbare wijken mensen opjutte tegen elkaar. En dan haal je het in je hoofd om tegen de koning te zeggen, ga maar daar niet naast de president van Israël staan. Nou, dat is dus gewoon heel erg fout. En ze hebben echt helemaal geen recht van spreken. En ik denk, aangezien deze koepel nooit en nooit en nooit geprotesteerd heeft bij andere staatsbezoeken, zoals bijvoorbeeld de koning en koningin zijn naar China geweest. En, oh god, ja, nu begint mijn hond te blaffen, sorry.
Maakt niet uit.
Daar moet ik iets aan doen.
We zitten aan die keukentafel, weet je wel.
Ja, we zitten aan die keukentafel, dus af en toe moet ik ook opstaan en de tuindeuren open doen. Kijk. Deze club heeft dus niet geprotesteerd toen de staatsbezoek aan China moest plaatsvinden, terwijl Chinezen ook moslims uitroeien, Oeigoeren, in concentratiekampen, waarin echt vreselijke martelingen plaatsvinden, waarin ze zogenaamd heropgevoed worden, waarin families uit elkaar worden gehaald, waarin kinderen overlijden. Dus het is, en dat is bewuste staatspolitiek. Nou, daar hadden dus deze K7 moslims in Nederland geen probleem mee. 2 jaar geleden, meen ik, misschien is het 4 jaar geleden of 3 jaar geleden, kwam hier de premier van Myanmar, voormalige Burma, op bezoek. Nou ja, dat zijn, Myanmar, dat is een land waar de Rohingya-minderheid, de moslimminderheid, ook vervolgd wordt.
Ja.
En niet zo'n beetje ook. Het is bovendien een militaire dictatuur. Dus je wil niet weten wat daar gebeurt. Dat interesseert de moskeekoepel niet. Wat ze wel interesseert is als de Joodse staat iets doet. Nou ja, sorry, maar dat mag je tegenwoordig geen antisemitisme noemen. Want kritiek op Israël mag. Ja, kritiek op Israël en stennis over Israël mag als je ook over veel andere landen tegelijkertijd dezelfde principe. Dan moet ik, deel ik misschien niet alle kritiek met jou over Israël, maar dan begrijp ik dat je begaan bent met mensenrechten, je volgt ze overal. En als je dan ook stennis maakt over Israël, denk ik, ja, nou, dat hoort dan bij jouw totaalpakket.
Ja.
Maar deze selectieve verontwaardiging van deze moskeekoepel is buitengewoon verdacht.
Nou, ik wil daar even een paar dingen bij opmerken. Ten eerste, deze uitnodiging is al verleden jaar juni gedaan aan de president. Dat was ruim voordat die oorlog begon. Ten tweede, de president heeft een zuiver ceremoniële functie. En hij komt met een aantal Nederlanders die in Israël wonen, Holocaust-overlevenden, die neemt hij mee vanuit Israël.
Ja.
En dat hij daarbij aanwezig is, vind ik niks meer dan normaal. Hij vertegenwoordigt, laten we het zo zeggen, het Joodse volk. Klaar. Israël is de enige staat waar Joden onderdak hebben kunnen vinden en in vrijheid kunnen leven. Een vrijheid die op dit moment wordt aangetast. Daarnaast, waar ik vreselijk veel moeite mee heb, en ik niet alleen, iedereen die ik gesproken heb die naar die opening gaat, heeft het daar moeilijk mee, dat die demonstraties door deze moskeeën, door de Rights Forum, door anti-Joodse organisaties, door anti-Israëlische organisaties, worden gedaan in de oude Jodenhoek. Juist op een plek waar zoveel herinneringen liggen. En dan vraag je je toch af, had dat niet bij de RAI gekund of weet ik veel waar? Waarom per se daar? Ik begrijp dat
willen,
niet.
Omdat ze willen dat het feestje, nou feestje, het is geen feestje, maar dat de ceremonie verstoord wordt.
Nou, hoe ver kan je dan zinken om deze ceremonie, die eindelijk na bijna 80 jaar gaat plaatsvinden. Ja. Eindelijk komt er een herdenkingsplaats voor Nederlandse Joden. Eindelijk wordt er een museum voor geopend. En dat ga je dan versteren, dat ga je dan verpesten. Kom op zich.
Dat is de bedoeling. Ze zeggen dat het niks te maken heeft met het museum zelf en dat moet er komen. Maar ondertussen gaan ze precies bij de opening, precies op die plek, precies daar mensen schofferen en gaan ze ook nog vragen, willen bepalen welke mensen wel en niet mogen komen.
Ja.
En niet alleen maar de moskee hoor, er zijn ook een Joodse organisatie die daaraan meedoet en de Rights Forum en andere.
Nou ja, die Erevraf is van een mislukte falafelbakker. Die het ook ooit nog een keer geprobeerd heeft bij 1. Om op de lijst te komen, op plek 11. Nou, dat heeft hij ook niet gered. Nou, toen is hij maar een organisatie begonnen tegen Israël.
Ja.
Want van Israël, daar wil hij niks van weten.
Nee, maar dat bewijst maar weer dat de diversiteit bij de Joden, dat zit er goed mee. Want die hebben gewoon ontzettend verschillende ideeën over van alles.
Ja, maar ik begrijp dat niet. Hè? De Nederlandse media, die noemt in de pers, ik heb het gelezen, ik heb het gehoord, de Rights Forum, een mensenrechtenorganisatie. Kom op zeg, waar ben je mee bezig? Die noemen Erevraf vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap. Helemaal niet. 0,0 nee. Vertegenwoordiger.
Nee. En die moskeekoepel, kijk, die spreekt ook niet namens de hele moslimgemeenschap in Nederland.
Tuurlijk niet.
Die hebben wel een hele grote mond. Maar als ze namens de hele moslimgemeenschap in Nederland zouden spreken, dan zouden de straten vol zijn met mensen die zich verzetten. Maar moslims hebben wat beter te doen dan te protesteren tegen Herzog in alle steden in Nederland. Weet je dat?
Wat je gaat zien, is dat veel Nederlanders aan die demonstratie gaan deelnemen.
Ja, die zijn altijd katholieker dan de paus.
Ja.
Die willen dan gewoon echt laten zien, laten zien dat ze aan de goede kant staan. En dat is een soort egoïsme. En dat zie je ook in de steun voor hoofddoek en steun voor de islamitische orthodoxie. In tegenstelling tot de christelijke orthodoxie wordt hier wordt schande van gesproken en wordt het als iets verwerpelijks gezien. Maar de islamitische orthodoxie, dat is een zeldzame, exotische bloem en die moet beschermd worden, want anders ben je een racist. En heel veel mensen zijn bereid, ze zijn zo zelfgefixeerd, ze zijn bereid om maar niet als racist te worden bestempeld of als racist te gelden, zijn ze bereid de meest abjecte mentaliteiten te steunen. Nou ja, maar dat is een zijsprongetje. Maar ik wil even terugkomen op de verstoring van wat je zegt. Hè. Het moet daar gebeuren en de ceremonie wordt verstoord. En kijk, dat heeft implicaties, want het is niet zomaar dat mensen naar de opening van een tentoonstelling gaan en daarna een glaasje drinken. Dit is heel erg beladen. Er zijn mensen daar die hun hele familiestamboom zijn kwijtgeraakt. Zoals
absoluut.
Jij bijvoorbeeld. Hè?
Ja, ik ben 300.
Vertel me dat er 300. Vertel maar even.
337 familieleden zijn vermoord.
Ja. En dan vragen mensen zich misschien af: wat is dat nou voor grote familie? Nou, als je gewoon als je overgrootouders gaat en alle broers en zussen en al hun huwelijken en de vele kinderen die eruit geboren zijn, de vele neven en nichten.
Nou ja, kijk, alleen mijn opa van vaderskant, die had 6 broers, die waren allemaal getrouwd. Ja? Hadden allemaal gezinnen met veel kinderen. Joodse families hadden veel kinderen voor de oorlog.
Ja.
Al zijn broers zijn.
Familie hadden ook veel kinderen.
Precies. Ja. En die zijn allemaal afgeslacht. Allemaal, één voor één. Eén voor één.
Wat mensen niet begrijpen, die niet Jood zijn en die niet opgegroeid zijn met de herinnering aan de Holocaust, is dat voor heel veel Joden het feit dat je Holocaust zegt, het feit dat je Auschwitz zegt, het feit dat je over dit soort dingen praat, altijd gewoon ontzettend emotioneel is.
Vreselijk. Ik ben ooit één keer naar Yad Vashem geweest. Eén keer.
Ja.
Ik ben er geweest, jaren geleden, en ik ga er niet meer naartoe.
Ja.
Ik ga er niet meer naartoe.
Nou, kun je nagaan.
Ik kan het niet. Ja, ik kan het niet aan.
Ik ben daar ook geweest. Ik heb daar gewoon met rode ogen gelopen.
Ja.
Ik heb nog nooit zo lang, en je houdt je natuurlijk in, want je bent in een museum.
Ja.
Het is hartverscheurend. En toen heb ik besloten, als dit hier zo gebeurt, en Yad Vashem is ontzettend mooi opgezet en ruim. En informatief. En er zijn ook troostrijke plekken. En het is ook een museum van vitaliteit. Je hebt daar die enorme bibliotheek. Daar zie je eigenlijk, de overlevers hebben hier een monument neergezet. En als je daar zo beroerd wordt, dan heb ik besloten, ik kan niet naar Auschwitz gaan. Ik kan niet naar
Auschwitz. Nou, ik ook niet. Mijn jongste broer is geweest, Simon. Die is jaren geleden geweest. Hij heeft het aangekund. Ik kan het niet aan. Ik ga het niet eens proberen.
Nee,
echt niet.
Nee, het is heel begrijpelijk, weet je. Het is niet iedereen is ervoor gemaakt om dat aan te kunnen. Ik zou lichamelijk onpasselijk worden. En mijn man en mijn zoon wilden met vrienden gaan. En op een gegeven moment hebben ze ook gedacht, laat maar. Dat is gewoon geen... Sommige mensen kunnen zo'n uitje maken en andere mensen kunnen niet. En dat is niet... Het is prachtig dat sommigen dat kunnen en het op die manier kunnen verwerken en zien. En het heeft niets te maken met afstand of zo ervan, maar het is... Goed.
Wij hebben gezorgd als familie dat we in Yad Vashem... In dat bos, zeg maar, bij Yad Vashem, hebben we bomen kunnen planten voor de familie uit Horst, Amerika, die mijn ouders en mijn grootouders hebben laten onderduiken onder een kippenren.
Ja, de rechtvaardige onder de volkeren.
Absoluut. Dat is de familie van Douwe Kroeske, heet die, geloof ik, die zanger.
Oké.
Ja. En wij realiseren ons, althans, ik realiseer me, dat ik zonder die familie niet op deze aarde had rondgelopen.
Nee, dat is zo.
Zo bekijk ik het.
Weet je, die onderduikouders, die zijn inmiddels ook overleden.
Ja.
Maar Jezus, hoeveel mensen heb ik in Nederland niet gekend die altijd, bijvoorbeeld met kerst, bij die onderduikouders gingen eten?
Ja. Nou ja.
Sterke banden.
Deze familie, nog steeds hebben wij als familie banden met deze familie. En die zullen ook altijd blijven bestaan. Bij belangrijke familiegebeurtenissen, deze familie is er. Ik weet nog dat mijn ouders 70 jaar getrouwd waren en deze familie die was erbij. Absoluut.
Ja.
Absoluut.
En nu de kinderen en de kleinkinderen van de familie. Maar dus dat is heel mooi. Wat minder mooi is, maar is dat wij en zeker de oudere generatie nog steeds met die afschuwelijke gevoelens zit. Dus ik weet zeker dat deze opening voor heel veel aanwezigen een heel grote emotionele impact zal hebben.
Ja.
Mensen zitten op die plek en herbeleven dingen en het is gewoon, het zijn trauma's die niet verwerkt zijn. En het is ook niet verwonderlijk dat niet verwerkt zijn. Niet iedereen verwerkt op dezelfde manier. Er is een groot collectief zwijgen geweest in Nederland.
Ja.
Er is zwijgen geweest binnen de families. Binnen mijn familie is ook zwijgen geweest. Ik heb gewoon echt... Ik heb eigenlijk via anderen over de Jodenvervolging moeten horen. Want mijn ouders hadden zoiets van, nou, ze leeft al in het communisme. Waarom moeten wij haar ook nog vertellen wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is? En op school in Roemenië leerde je dat niet.
Ja, bij mij is het net andersom geweest. Ik ben vanaf kinds af aan... Vanaf dat ik kon lopen, bij wijze van spreken, opgegroeid met verhalen over de oorlog. Ja? Als je bijvoorbeeld iets... Als je iets niet wilde eten bijvoorbeeld, hè? Heel simpel.
Oh ja.
Dan was het eten. Je moest eens weten hoe we daarnaar snakten tijdens de onderduik.
Ja.
Je moest eens weten hoe blij we waren met een hapje eten. Je moet eten. Ja. Klaar. Altijd werd die oorlog erbij gehaald.
Ja, dat is ook te veel, hè? Dat is voor beladen. Ik bedoel beladen, de belasting voor een kind. Maar het is nou eenmaal wat het is. En het is duidelijk dat het gewoon echt een heel emotioneel beladend, traumatiserend is voor heel veel mensen. En juist dat willen ze verstoren daar.
Ja.
Met lawaai.
Ja.
Met geschimp. Met politiek en met politiek activisme.
Geen greintje respect.
Geen greintje medemenselijkheid.
Nee.
Ook, hè?
Absoluut niet.
Dat je beseft, er zijn haar 80-jarigen, 90-jarigen, misschien 100-jarigen. Dit is het laatste wat ze zullen meemaken.
Ja.
Wat plechtig, dit soort bijzondere dingen meegemaakt. Sommigen halen 4 mei misschien niet eens. En dat moet nu kapot en verstoord worden.
Ja.
En vanwege wat er in Gaza gebeurt en dat gelijkgesteld wordt qua genocide of met de Holocaust of gelinkt wordt aan de Holocaust. Want omdat de nazi's de Holocaust hebben gedaan, mogen Joden militaire operaties in Gaza uitvoeren. Nou, het is zo'n scheve gelijktrekking van...
Iedereen roept dat woord genocide, maar er is geen greintje bewijs. Geen greintje bewijs.
Er is geen greintje bewijs. En het is ook een luiheid, want je kunt gewoon... Weet je, een paar weken geleden, een paar maanden geleden hadden we nog gesprekken op televisie met militaire deskundigen over wat moet Israël doen en hoe moet Israël zich verdedigen.
Ja.
En wat is aanvaardbaar en wat niet en wat kun je nu al afkeuren. En nou ja, er bleken dus weinige dingen om af te keuren. En Herzog wordt nu aangevallen op het feit dat hij volgens de NOS voor de oorlog gezegd zou hebben dat er geen verschil is tussen Hamas en gewone Palestijnen. Nou, dat heeft hij niet gezegd. Ten eerste gebeurde dat, heeft hij dit onderwerp behandeld tijdens een persconferentie die was na 7 oktober, een paar, 5-6 dagen na 7 oktober. Dus dat was al oorlog, maar voor de NOS kennelijk niet, want voor de NOS begint de oorlog pas op het moment dat Israël Gaza aanvalt en niet met wat er vooraf gegaan is.
Nee.
Dat zijn vredesmomenten. De pogroms waren vredesmomenten voor de NOS. En vervolgens wordt de hele persconferentie van 19 minuten, waarin Herzog heel goed uitgelegd heeft hoe hij de verhoudingen tussen burgers en terroristen ziet en welke onderscheiden hij wel maakt en wanneer hij onderscheiden maakt en wanneer hij geen onderscheiden maakt. Hij was emotioneel. Hij heeft op een gegeven moment wel gezegd dat hij de Palestijnse bevolking verantwoordelijk houdt. Omdat ze op Hamas hebben gestemd. Nou ja, Hamas steunen. Nou ja, natuurlijk niet de hele Palestijnse bevolking. Je kunt zeggen, nou, het is een ongenuanceerde uitspraak. Maar je moet ook wel kijken in wat voor omstandigheden die is gedaan.
Luister, op 7 oktober waren er gewone Palestijnen die vrolijk meededen.
Dat ook, ja, tuurlijk.
Ja, er zijn hele gezinnen, vader, moeder en hun kinderen, in een kamer opgesloten. En dat huis is in brand gestoken. Die kinderen zijn, die families zijn verbrand.
Ja, en de gijzelaars, die zijn ook door gewone Palestijnen verkracht en door de straten.
Absoluut, absoluut. Ze stonden te klappen.
Maar ik weet niet, kijk, jij woont in Israël, maar ik heb niet de indruk dat er politici op televisie zijn geweest of in persconferenties of in officiële... Politici zeggen vaak de stomme dingen, maar officiële mededelingen zijn geweest van de IDF... En van de regering waarin stond, we houden het hele Palestijnse volk hiervoor verantwoordelijk.
Nee.
Dus we maken geen onderscheid. Nee, zelfs de oorlogshandelingen hebben laten zien dat ze onderscheid maken tussen burgers en Hamas. Tegelijkertijd heeft Herzog in die persconferentie ook duidelijk gemaakt, wij zijn in oorlog. En waar oorlog is, vallen de slachtoffers. En als we in oorlog zijn met een terreurorganisatie, die burgerlijke infrastructuren gebruikt als enige. Ze hebben gewoon niet echt veel militaire infrastructuren. Ja, die ondergrondse dingen. Maar bovengronds stelt Hamas zichzelf gelijk aan de bevolking en gebruikt Hamas de bevolking als een oorlogswapen.
Daarnaast, de terroristen zijn gekleed als burger. Hè? Er is geen onderscheid. Ja, ze hebben geen militaire uniformen.
Als je tegen als je in dit soort omstandigheden moet vechten. Ja, dan vallen meer burgerslachtoffers dan je zou willen. En het is verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, absoluut. Maar Hamas zegt zelf, meer dan 10.000 van die slachtoffers zijn Hamas-strijders geweest.
Ja.
Die worden dus meegeteld met de burgerslachtoffers, wat dus niet juist is.
Maar weet je hoe verdrietig dat is en hoe pijnlijk dat ook is.
Verschrikkelijk.
En hoe afschuwelijk het is dat Israël op dit moment in deze oorlog verwikkeld is. En eigenlijk Gaza en een deel van de bevolking vernietigd. Dat tot nu toe niet gebeurd is, want ze wilden juist af van die enclave. Er is een tijd en een plek voor alle onderhandelingen en alle berispingen en wat dan ook. En de opening van het Holocaustmuseum is daar niet voor. De Holocaust is niet te linken aan deze oorlog.
Nee.
En de aanwezigheid, dus puur ceremoniële aanwezigheid van de staatshoofd van een land dat meegewerkt heeft, dat vertegenwoordigers meeneemt, die door de Holocaust getroffen zijn. Dat moet gewoon, hoe heet dat, dat moet van elkaar gescheiden zijn. Nou ja, dat gebeurt dus niet.
Wat dus een belediging is, niet alleen voor mijn 337 familieleden, maar voor alle 102.000 Nederlandse Joden. Ja? Ja, denk je even in. 102.000 onschuldige mensen vermoord. Gewoon vermoord.
Om wie ze zijn.
Om wie ze waren. Omdat ze toevallig Joods waren.
Ja.
Hoor je ze daarover? Nee, we gaan demonstreren tegen de Joodse staat. Kom op zeg.
Nou ja, en dat is dus gewoon echt nu niet alleen maar exclusief voor deze extremistische clubs, maar de GroenLinks PvdA is ook met een statement gekomen.
Zo, en hoe?
En nou ja, kan ik dat even voorlezen?
Ja, ja, ja. Daarvan? Want dat heeft te maken met het uittreden uit de PvdA na 45 jaar van Ronnie Naftaniel.
Ja. He? En van heel veel PvdA-prominenten die zich hier tegen keren.
Vergeet niet, voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, stemden bijna alle Joden op de Socialistische Partij.
Ja, dat was vanzelfsprekend.
Ja.
Het oprichten, het opbouwen van Israël, de kibbutzim, dat was een sociaal-democratisch
precies,
project.
Toen precies.
Een socialistisch project.
Precies.
Dus die verwantschap was groot.
Juist. Nou, lees dan maar voor wat ze geschreven.
Van verheffing, wat wil je meer? Ja.
Nou, lees dan maar voor. Dan mensen die het gemist hebben, die horen het alsnog.
Ja, nou, het Nationaal Holocaustmuseum vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland. Een geschiedenis van ontmenselijking, vervolging en genocide. Het is van groot belang dat het museum een plek biedt om de Joodse slachtoffers te herdenken en ons eraan te herinneren waar haat, onverschilligheid en discriminatie toe kunnen leiden. Nou, dat, tot nu toe hebben ze het begrepen. Maar goed, dan begint het. Het is uitermate pijnlijk dat de komst van het Israëlische staatshoofd de opening van dit belangrijke museum nu overschaduwt. Ja, je meteen de tegenstelling gecreëerd.
Ja.
Hè? Alsof Israël niks te maken heeft met wat ze nou net genoemd hebben.
Ja.
Waar het logisch was om voor aanvang van de oorlog in Gaza een vertegenwoordiger van Israël uit te nodigen bij de opening van het Holocaustmuseum, had de regering moeten inzien dat onder de huidige omstandigheden de aanwezigheid van president Herzog ongewenst is. Ja, ongewenst door wie? De aanslag van 7 oktober, de gruwelijke situatie in Gaza, het lijden van de mensen daar, de vele slachtoffers zijn onverteerbaar en roepen begrijpelijkerwijs ook in ons land veel emoties op. Oké, dus dan worden dus gewoon heel veel emoties door elkaar gehaald.
Ja? Alles.
Dus, de pogroms, uitgevoerd deels door burgers, met de militaire acties die een antwoord zijn op die pogroms.
7 oktober wordt niet losgezien van die oorlog. 7 oktober was de aanleiding tot deze oorlog. Zonder 7 oktober had er geen oorlog geweest.
Nee, het is gewoon de aanleiding. Mensen willen het vergeten, mensen willen het wegmoffelen. Maar er was geen oorlog in Gaza geweest als er geen 7 oktober geweest.
Precies.
Er was geen oorlog in Gaza geweest als Hamas niet aan de macht geweest.
Precies.
Er was geen oorlog geweest als de Hamas had onderhandeld. Het was geen oorlog geweest als Hamas de gijzelaars had vrijgelaten. Als Hamas nu de gijzelaars vrijlaat, dan stopt de oorlog in Gaza. Dus dat is gewoon echt, dat mensen dat niet willen inzien, dat is dus gewoon echt kwade wil. En dan roept GroenLinks PvdA op, laten we zondag waardig stilstaan bij de gitzwarte geschiedenis van de Holocaust, beseffende waar antisemitisme toe kan leiden, met respect voor de overlevenden en hun nazaten. Nou, dat moeten ze herhalen, anders zou het gewoon echt een snert document, een verdacht document zijn.
Nou, respect hebben ze niet voor de overlevenden.
Maar, dus laten we zondag waardig stilstaan, maar laat premier Rutte ook president Herzog aanspreken op zijn rol en verantwoordelijkheid voor de gruwelijkheden in Gaza. Hem wijzen op de plicht om zich te houden aan de voorlopige maatregelen die het internationaal gerechtshof aan Israël heeft opgelegd. Volgens mij zijn er helemaal niks opgelegd, maar is er gewoon echt een advies gekomen of een algemene uitspraak. Maar goed,
nou, er is één ding opgelegd. Er is één ding opgelegd. Maar aan Hamas. Om de gijzelaars vrij te laten. Dat heeft het internationale gerechtshof opgelegd. Maar daar hoor je niemand over.
Nee. En dan schrijven ze verder. Geef hem de duidelijke boodschap mee dat er nu een staakt het vuren moet komen. En Israël niet langer door kan gaan met de collectieve bestraffing van Palestijnen. Wat we moeten leren van de geschiedenis is dat er nooit sprake mag zijn van onverschilligheid en selectieve verontwaardiging wanneer onschuldige mensen het slachtoffer zijn. Nou, hoe stellen ze zich dat voor eigenlijk? Dat premier Rutte zijn speech onderbreekt over de rouwende, over de gruwel, over de, en dan ineens daar een politiek statement gaat maken en vredesonderhandelingen gaat voeren? Of opdrachten geeft, namens wie, met welke autoriteit. Hij is het internationale gerechtshof niet, hij is de boodschapper van het Witte Huis niet, hij is geen vredesonderhandelaar.
En dan nog hoor je ze niet, Nausicaa, je hoort ze niet over het feit dat Israël voorstellen heeft gedaan om tot een staakt het vuren te komen van 6 weken voor de Ramadan, dat Hamas dat constant afwijst.
Ja, constant afwijst. Je hoort ze ook niet over het feit dat ze gewoon echt nog gezegd hebben dat ze willen de gijzelaars hebben en dan houdt de boel op.
Ze hebben gisteren een video vrijgegeven, Hamas, waarin ze laten zien dat er weer 5 gijzelaars zijn gedood. Hoor je de PvdA erover? Nee. Hoor je die demonstranten vandaag daarover? Nee.
Nee. En ook voor die vrijlating, ik zou ook voor die vrijlating, ook tegen Hamas zou ik niet gaan protesteren bij zo'n evenement.
Er moet helemaal geen demonstratie plaatsvinden. Helemaal niet.
De demonstratie vindt binnen het museum plaats. En is er een van menselijkheid, van medemenselijkheid, van respect, van solidariteit.
Precies.
En tegen het gruwel van de Holocaust. En die zich niet mag herhalen voor niemand.
Nee.
Nooit en nergens.
Nee.
En hij herhaalt zich niet in Gaza. Dat is gewoon geen Holocaust. Dat is afschuwelijk. Dat is een vreselijke oorlog. Dat heeft een walgelijk gezicht. Maar het is gewoon geen Holocaust. En ook die oorlog mag berecht worden. Ook daar moet over geoordeeld worden. Maar breng hem nou niet in verband met wat er vandaag gebeurd wordt. Maar dit wordt natuurlijk wel politiek gebruikt of misbruikt om deze totaal, bijna in antisemitisme afglijdende linkse blok. Dat gewoon geobsedeerd is.
Nou, het zijn antisemieten.
Geobsedeerd is door het. Ja, nou, dat weet ik niet. Want
voor mij wel.
Heel veel PvdA'ers zijn geen antisemieten.
Maar voor mij, die mensen die vandaag staan te demonstreren, zijn voor mij antisemieten.
Ja, die staan te demonstreren. Maar dit is gewoon een statement gebracht namens de hele partij. En namens alle leden van de partij. En heel veel mensen hebben zich ook tot tegen gekeerd en gezegd, nou, alsjeblieft niet namens mij. Dit soort dingen.
Nee, maar ze hebben het wel gedaan.
Dat is gewoon geen. Dat er gewoon geen bezef is. Dat je gewoon.
Het is onbegrijpelijk.
Ik bedoel, er is geen sprake van evenredigheid. Er is stilstand bij de slachtoffers van de Holocaust en waarschuwen over wat er in Israël gebeurt. Op het moment dat je daar die president uitlicht als een van de vele gasten en hem dan berispt en schoffeert en opdrachten geeft en vertelt wat hij fout doet. En op dat moment is die hele herdenking verpest.
Ja.
Verschuift de aandacht naar de agenda van de activisten en niet naar wat daar moet gebeuren.
Precies.
Dan is het kapot.
Ja.
En ik denk dat het precies de bedoeling is van iedereen die oproept om daar te gaan demonstreren.
Absoluut.
Ze beseffen niet wat ze kapot maken.
En ze beseffen
kunnen
niet
over het waardiger denken. Als ze echt begrijpen wat het belang is van zo'n museum, dan roepen ze niet op om daar trammelant te gaan maken.
Precies.
Dan zeggen ze, ga morgen heen. Ga morgen heen en that's it.
Ze beseffen niet
het museum moet ook
de
niet
pijn die ze
worden gehouden voor politieke daden van Israël.
Nee.
Want dit is de opmaat. Hè? Want ja, weet je, en helaas hebben wij vaker dingen voorspeld. Wat er nu zal gebeuren is dat deze moskeekoepel en de Rights Forum dit museum als fout zullen bestempelen. Omdat er bij de opening een Israëlische president is geweest.
Ja.
Dus dan zullen ze altijd zeggen, ja, die deugen niet. Die sluiten hun ogen. Die zijn selectief, die doen zaken met genocideplegers. Dat is de toekomst. Ja. Zo zal het Holocaustmuseum bekeken worden.
Ja. Ja. Ik vind dit... En, ja, dit... Voor mij... Ik ga straks kijken. Natuurlijk ga ik kijken.
Ja.
Maar ik weet niet of ik het helemaal kan uitzitten. Echt niet. Want het is voor mij zo'n emotionele gebeurtenis. Het is een herinnering aan al die 337 familieleden. Het is een herinnering aan al die 102.000 Joden. En dat wordt dan verstoord door een stelletje mensen die niet snappen met wat ze bezig zijn. Echt. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb er echt geen woorden voor. Echt niet.
Nee, en je hebt geen idee wie er in de zaal binnengedrongen is en misschien ook iets gaat roepen. En net zoals in het parlement dingen geroepen worden. En, maar weet je, ik heb ook veel reacties op Twitter gezien op Ronnie Naftania of andere mensen die hierover twitterden. En daar zijn heel veel mensen in Nederland die denken van, nou, dit is toch iets uit het verleden. Gaan stop nou met zeuren. Het is iets van het verleden.
Ja, dat krijg ik ook te horen. Hou op met je
en
gezeur.
En dan denk ik... maar dan denk ik van, hoezo hou ik met je gezeur? Er zijn gruwelijke dingen in het verleden gebeurd. Wat ons direct aangaat in Nederland is de Holocaust en de slavernij. Dat zijn dingen die echt diep traumatiserend zijn. Daar moet je nooit over ophouden. Dat is een permanente waarschuwing en hoe langer die doorgaat, hoe beter is. En hoe meer die garandeert dat mensen toch misschien een greintje besef hebben over wat ze elkaar kunnen aandoen. Dus rouwen om overleden familieleden, rouwen om de Joden die 80 jaar geleden zijn vermoord, is niet navelstaarderig bezig zijn met het verleden of met je eigen soort. Nee, het is leven in het besef dat de mens een afschuwelijk gevaar voor zichzelf is.
Precies.
En dat mensen elkaar afschuwelijke dingen kunnen aandoen.
Precies.
En dat er levende bewijzen van zijn en beseffen dat het nooit ophoudt, hè?
Ja.
Dat je het altijd moet blijven veroordelen, anders wordt het gewoon. En het is, kijk maar hoe deze samenleving zich ontwikkelt.
Ja.
Hè?
Ja.
Hier is het ook gewoon. Hier willen we het ook niet meer horen. Hier vervalt het als lesstof op school. Hier komen generaties van school zonder dat ze enig idee hebben. Ze hebben wel wat geleerd over Hitler en over nazisme en over jodenvervolging. Maar ze hebben geen idee wat het menselijke verhaal daarachter is, waaraan ze kunnen relateren. Dus waarover ze kunnen nadenken, maar hoe zou het zijn als het mij overkomt?
Precies.
Hoe zou het zijn als het mijn broertjes en mijn zusjes en mijn ouders en ik
Precies.
uit elkaar worden gehaald? Want dat is er is niemand op deze wereld die verschoond is en gevrijwaard is van dit soort gruwel. Het zal alle groepen overkomen,
ja.
Vroeger of later.
Ja.
En daarom... de Holocaust is natuurlijk uniek in door zijn omstandigheden en door de manier waarop het gebeurd is. Maar dat betekent niet dat het even heftig in de toekomst gaat gebeuren. En als die aandacht verslapt, dan creëren alle omstandigheden voor herhalingen van gruwel. En dat beseffen mensen niet. Het is gewoon geen gezeur van een paar Joden. Het is een noodkreet. Van de menselijkheid, van humaniteit.
Juist.
Van dat wat alle mensen verbindt.
Juist.
En het is zo pijnlijk om te beseffen dat er heel veel mensen zijn die dat niet beseffen. En ook, ook intellectuelen, ook mensen die die Nederland besturen, ook de hoogopgeleide. Er was een paar jaar geleden een slogan, maak van de dodenherdenking geen jodenherdenking. Ja, wat moet je hierop zeggen? Het is onbestaanbaar dat zo'n tekst verzonnen wordt.
Mensen hebben geen benul.
Ja, natuurlijk zijn er meer doden gevallen in de Tweede Wereldoorlog dan Joden. En is dat gewoon afschuwelijk en moet dat allemaal herdacht worden. Maar de jodenherdenking is gewoon echt een enorm onderdeel van de dodenherdenking.
Precies.
En de dodenherdenking zou eigenlijk ook in fases moeten plaatsen. Je kunt niet alles in iedereen tegelijkertijd. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog toch een aparte herdenking zou moeten hebben. En de rest daarna ook een aparte herdenking.
Misschien wel.
Alles, als je alles op een hoop gooit, dan krijg je een soort hitspot. En dan weet niemand meer precies wat herdacht wordt. Nou ja, hebben wij nog even tijd voor een boodschap van hoop?
Nou, heel even, want we zitten al op 50 minuten.
Nou, dan probeer ik het binnen 2 minuten.
En de rest mag je volgende week weer zeggen.
Ja, dat volgende week mag ook, wat je wil.
Nee, je wil. Als jij een boodschap van hoop nu wil geven, geef die boodschap.
Nou,
hebben we nodig.
Kijk, er was op televisie was een uitzending van Op 1 en daar kunnen we volgende week mee op ingaan. Maar daar waren jongeren aanwezig die naar Auschwitz zijn geweest. Jongeren van ROC,
ja.
En van verschillende afkomsten.
Ja.
En er waren 2 meisjes die indrukwekkend waren, want die wisten weinig over de Holocaust toen ze naartoe waren gegaan. En die waren daar gewoon, die kwamen er totaal kapot vandaan. En die lieten voortreffelijke dingen zien. Namelijk dat ze heel goed begrepen hebben wat daar gebeurd was. Dat ze het naar vandaag kunnen relateren. Niet naar maatschappelijke omstandigheden vandaag. Maar naar wat een mens vandaag zou kunnen leren. En hoe een mens vandaag zich zou kunnen inleven. In wat de bewoners van de kampen in Auschwitz hebben meegemaakt. Dat konden ze fantastisch onder woorden brengen. En dat ze van plan waren die verhalen door te geven voor hun generaties, omdat de overlevers uitsterven.
Mooi.
En er mensen moeten zijn die blijven vertellen. En dat konden ze.
Nou, dat geeft
konden
ze
een Surinaams meisje en dat konden de andere meisje. En er was ook nog een jongen erbij. En ze voelden de historische en sociale en menselijke, humane plicht om daarmee door te gaan en daarvoor te waarschuwen en de nieuwe generaties te onderwijzen. En toen dacht ik, zie je, zo hoort het. Het kan dus wel.
Het kan wel.
Je hoeft niet met pot en pannen te gaan demonstreren tegen de komst van Herzog. Of je kunt ook dit oppakken en helend werken naar de toekomst toe. Nou, petje af.
Absoluut. Absoluut. Ik ga kijken of ik die uitzending terug kan zien. Alhoewel alles wat met de Holocaust te maken heeft, daar heb ik het zo moeilijk mee om dat te bekijken, om dat aan te horen.
Het was ook een heftige.
Ja.
Ja, want dat was Salo Müller was daar. En
ja.
Palas
en, ja.
En Judith Belifante. En die Salo vertelde dingen over, nou ja, hoe dat in zijn doorgewerkt heeft in zijn gezin en in zijn leven. Als overlevend kind van ouders die niet teruggekomen zijn. En hoe hij omging met zijn kinderen. Dat herken ik ook.
Ja.
Terwijl ik
Hoef dat niet te horen. Ik hoef dat niet te horen. Dat kan ik niet horen. Ik hoef het niet te horen en ik kan het niet horen.
Ja, maar de mensen zelf aan tafel kregen ook tranen. Salo moest huilen. Judith praatte met tranen in de ogen. Ronit Palas, die heel vaak praat over dit soort dingen, die kon haar tranen ook niet bedwingen.
Nee.
Omdat het zo'n groot onrecht is en omdat het gemis. Je kunt rouwen ook.
Het maakt deel uit van je. Het maakt deel uit van je zijn. Het maakt deel uit van je opgroeien. Er ging geen dag voorbij zonder dat er niet gesproken werd over de vermoorde familieleden. Er ging geen dag voorbij zonder dat die Holocaust ter sprake kwam. Zo zijn wij opgegroeid. En niet alleen ik.
Ik ken in Roemenië iemand die Auschwitz overleefd had en die had gezegd. En die was in de 70 toen ik met haar sprak. En die zei van, ik leef sindsdien op een permanente begrafenis.
Ja.
Elke dag is voor mij een collectieve begrafenis.
Ja, kan ik heel goed indenken. Kan ik heel goed indenken. Oké, ik denk dat we moeten stoppen. Ik zit met tranen in mijn ogen.
Ik wens je veel sterkte straks als je kijkt naar de uitzending. En laten we nou blij zijn dat er gewoon iets goeds neergezet is daar in Amsterdam.
Ik hoop dat het toch op een of andere manier nog respectvol gebeurt.
Dat er bestaat, dat er heel veel mensen naartoe kunnen gaan.
Absoluut.
Dat veel mensen daarvan zullen leren.
Ja.
En wat ze vinden van de demonstratie, dat is toch hun eigen zaak. Maar het museum met zijn boodschap en met de bewijzen en met de historische waarden en de menselijke waarden staat er. En dat is een goede zaak.
Absoluut. Ja. Ik vind dit een mooi einde van deze podcast, Nausicaa.
Dat is het. En we spreken elkaar.
We spreken elkaar volgende week zondag weer.
Ja.
Oké.
Heb een goede week. En tot
jij dan ook. Goede week. Iedereen een goede week. En sterkte zo dadelijk. Iedereen. Als
dankjewel.
Jullie die uitzending gaan bekijken.
Ja.
Oké, dankjewel. En tot volgende week weer.
Tot volgende week weer.
Bye. Ja, dat was een moeilijke podcast, maar hij moest gedaan worden. Morgen ben ik er weer met een hele bijzondere gast. Wie ga ik nog niet zeggen, maar is echt een hele bijzondere gast. En ik denk dat we een bijzondere podcast morgen gaan maken. In ieder geval, ik zeg zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens, tot morgen.